Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Takje met Trinna, bro.
Op het matje bij de trainer.
Heb je het meegemaakt?
Ja, afgelopen weekend nog. Was ik een beetje boos over.
Dat is heel vervelend, maar het is niet het einde van de wereld.
Ik ben het niet met je eens, maar daar hebben we allebei niet zoveel aan.
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Laten we dit zo vlot mogelijk en zo snel mogelijk tot een einde brengen. Een klassiek, maar altijd geslaagd geintje onder voetballers. Je zegt tegen je teamgenoot dat de trainer hem even nodig heeft. Hij sloft naar de trainerskamer en klopt op de deur. De trainer weet van niks en vraagt, wat kom je doen? En de speler beseft, ik ben er weer ingetuind. Het is een doeltreffend geintje, juist omdat op het matje komen bij de trainer toch altijd een beetje ongemakkelijk is. En waarom is dat eigenlijk zo? Hoe zit het met de machtsverhouding tussen speler en trainer? En kunnen we daar een beetje aan sleutelen? Dat bespreken we vandaag in de Kort Podcast.
Mooi.
Welkom terug, heren.
Toch een beetje Thomas, de standaard geintje dat, hè?
Goed dat je bent.
Goed jullie te zien, ja. Thomas, laten we gelijk beginnen. Ik zag gisteren, ik zat even op Instagram te scrollen en ik zag een post die jij had geliked. Ik zelf uiteindelijk ook.
Was er lekker bij? Nee.
Hij is helemaal geschrokken.
Hij is helemaal geschrokken gelijk.
Nee, het was...
Jij uiteindelijk ook, dat kan niet.
De tekst die erbij stond was... Kids these days wearing Louboutins to school. In my days you were considered cool if you had these shoes. En dan stond er een foto van die zaalvoetbalschoenen van Nike. Met zo'n grote 90 erop.
Die Total 90.
Ja, die Total Night. Ja, of zaalvoetbalschoenen. Of een soort van kunstgras voetbalschoenen.
Ja,
school.
Zaal, ja.
En wij komen ongeveer uit dezelfde generatie. Maar je hebt die ook nog gehad.
Is het met dat rondje?
Ja. Maar gewoon überhaupt het dragen van zaalvoetbalschoenen
met die dunne baan.
Ik weet dat een van de weinige dingen waar ik vroeger als kind ruzie om had met mijn moeder is. Als zij zei dat ik ooit nette schoenen zou gedragen. Ik wilde alleen maar... Het waren geen zelfs van de kunstgrasschoenen.
Ons in Amersfoort...
Gewoon met zo'n lipje eroverheen.
Wij droegen zaalvoetbalschoenen. Ja. Maar ik ken niet alleen die rode Adidas met die grote 90. Maar ik heb ze in alle soorten en maten gehad.
Die Munich's.
Welke?
Munich's.
Die kwamen later. Ja, maar ik zag hem ook voorbij. Ik heb uiteindelijk ook gelijk. Maar jij droeg dat soort dingen ook naar school vroeger?
Ik denk dat ik die wel heb gehad, ja.
Ja, en jij had dat ook, Maarten.
Ik had van die witte, van die Total 90's, met dan zo'n van zo'n glimmend stofje, en dan met zo'n oranje streep eroverheen.
Ja,
bedoelde.
Nee, je had toch met dat rode bolletje aan de binnenkant?
Ja, met dat bolletje, die had ik inderdaad.
Nee, ik had zo'n eentje, die was denk ik ietsje, weet je, ietsje later. En gewoon met die lekker grote flap zo eroverheen.
En welke periode van tijd praat je dan over? Ik had het idee dat het bij mij ongeveer sowieso basisschool was. Ja. Maar misschien zelfs wel de eerste 2 jaar van de middelbare school.
Nee man, middelbare school was wel eens
bij ons kon je daar gewoon nog mee wegkomen.
Nee, dat was in onze tijd wel net.
Wat droeg je dan? Air Max of zo?
Poeh, Essex denk ik.
Essex.
Ja, Essex was een beetje mijn... Ik wilde gewoon niet opvallen. Het was zo'n hele standaard, hele standaard schoen. Gewoon lekker kleurloos.
En ik zat te denken, ik had een jongen in mijn klas, in groep 8, die iedere dag in een voetbalshirt naar school ging. Eigenlijk altijd een Feyenoord shirt. De ene dag het uitshirt, dan de volgende dag het thuisshirt.
Legend.
Jij ook? Ja, maar
Nee. Ik ging niet...
Was jullie ook deden? Ik mocht van mijn ouders niet de deur uit. Nee,
ik mocht één keer op de basisschool 1 keer per week op woensdag altijd
Een trainingspak.
Ja, zeker.
Oké.
Had ik zo'n Feyenoord presentatiepak.
Daar heb je inmiddels wel dubbel en dwars ingehaald.
Ja, trainingspak. Ik wil nog wel eens eentje aandoen, ja.
Oké. Dat vond ik leuk om even te benadrukken. En
zeg maar, al zou je nou een kind of ouders een tip mogen geven wat hun kind naar school zou moeten dragen qua kleding? Wat zou je dan als tip geven?
Weet ik veel. Gewoon als het een jongen is, zou ik sowieso gewoon één spijkerbroek en dan iedere keer van die lapjes over die gaten heen naaien als hij heeft gevoetbald.
Het is toch helemaal, je gaat toch gewoon voor no access dan? Het is toch zo moeilijk is het.
Dat we deze niet inkomen.
Jij denkt ook, jij bent een vadertje, je denkt veel te moeilijk.
Dat we deze niet inkomen.
Jij hebt vandaag, over moet ik zeggen Thomas, je hebt een geweldige no access trui.
Een goede trui.
Hij staat je echt heel
goed. Die van jou mag er ook wezen,
moet ik zeggen. Dankjewel.
Echt heel gaaf.
Dus ik zou dat
samen op het webshopje gezeten.
Ja, zeker. www.no-access.com.
Het wordt iets frisser buiten. Je hebt een lekkere sweater heb je aangetrokken. Korting nog gekregen.
Ja, Korpel 20.
Voor de luisteraars die het hebben geprobeerd. Het heeft heel eventjes niet gewerkt, maar inmiddels is die weer in de lucht.
We hebben het hersteld.
25.
Korpel 20.
Sorry,
goed opgelet.
20. En dan ben je weer helemaal het mannetje.
Poh,
en
dan kan je ook wat zit die lekker ook, zeg. Niet normaal.
Het is een goed tuitje.
Ja, dat is heerlijk.
Goed, we zijn vertrokken. Iemand nog iets kwijt?
Hebben jullie Nederland-Frankrijk gekeken vorige week?
Gedeeltelijk.
Ik heb een deel gekeken en wat mij heel erg opviel is, zeg maar, die Mbappé.
Ja.
Die is zo tering goed.
Ja.
En dat weet natuurlijk iedereen. Maar hij voetbalt daar met een soort gemak, alsof hij eigenlijk een partijtje aan het spelen is waar die, dat hij onder zijn niveau speelt.
Ja.
Zij doet op een gegeven moment een no-look. Hij doet op en zo'n hele rare soort flik aan de zijkant, dat hij hem in zijn aanname gelijk naar zijn andere been tikt.
Hij
en dat,
speelt gewoon.
Hij echt. Speelt echt.
Lekker moet het zijn, hè?
En hij is zo ongeveer de enige speler nu ter wereld die, denk ik, op het allerhoogste niveau eigenlijk in sommige gevallen kan spelen alsof het onder zijn eigen niveau is. Omdat hij zo goed is. Maar een soort van mantra geworden in de voetballerij is, dat is bij mij vroeger altijd ingebed. Je moet altijd het hoogst mogelijke willen. En je wilt je moet het allerhoogste nastreven. Het allerhoogste niveau wat je kan bereiken.
Is het niet lekkerder om net eronder
dat
te
zitten? Dat is mijn vraag aan jullie ook. Ja. Zou het niet af en toe lekker zijn dat je denkt, weet je wat? Bijvoorbeeld nu, ik speel nu in de derde divisie.
Jij herkende jezelf in Mbappé.
Ik kan het niet op 50%, maar het is ook niet mijn absolute top-level, zeg maar. En dat is eigenlijk, het is best wel lekker als je een keer ergens gewoon aan de bovenkant zit. Als je altijd gewend bent om keihard te lopen om gewoon, zeg maar, het niveau een beetje aan te tikken. Dus is dat, moeten we niet soms jongens ook gewoon vertellen, weet je wat?
Doe het niet.
Als je heel erg goed bent, is het lekker om het hoogst aan te tikken.
Ja.
Maar misschien moet je ook gewoon een jaartje iets onder niveau spelen.
Ik ben het volledig met je eens. Ja. Echt volledig met je eens.
Heb je het meegemaakt?
Ja, afgelopen weekend nog.
Waar heb je gespeeld dan?
Mijn wedstrijd van onder 21 was afgelast om wonderbaarlijke redenen.
Welke redenen?
We moesten tegen Alphense Boys. Ik had me niet van mijn meest menselijke kant laten zien, maar iemand heeft me ooit geleerd, je moet niet te snel van iemand anders zijn probleem, jouw probleem laten maken. Dus ze hadden me dinsdag opgebeld met de vraag of ik de wedstrijd wilde verplaatsen, want ze hadden nogal moeite om een team op de been te brengen vanwege blessures. Toen dacht ik natuurlijk, ja, dat komt ons op zich wel lekker uit, dus daar gaan we niet aan meewerken. Toen hebben zij onze wedstrijd op gras ingedeeld en die hebben ze op zaterdagochtend eruit geknald, dus was afgelast.
Omdat het veld slecht was?
Ja.
Mm-hmm.
Maar dat apart. Wel allemaal oefenwedstrijden en zo op het kunstgras die doorging bij die club.
Mm-hmm.
Dus was ik een beetje boos over. Maar toen dacht ik, nou, wat ga ik dan doen?
Op vrijdag. Een beetje boos? Je bent gaan schelden, je bent hem gaan opbellen?
Ja, ik belde hem op. Ik zei, ja, dat is toch...
Is toch
ja, en nu vind ik het niet zo erg meer. Maar ja, ik had gewoon zin om die wedstrijd te gaan spelen.
Ja.
Toen dacht ik, kan niet toch heel de zaterdag dan met mijn gezin door gaan brengen?
Ja, dus je bent waarschijnlijk eerst en vervangend iets gaan regelen en daarna heb je madelon ingelicht dat je wedstrijd niet doorging.
Of je hebt gewoon gedaan alsof die wedstrijd wel was doorgegaan.
Het is in ieder geval niet zo gegaan dat je madelon hebt gehad. Heb je hulp nodig thuis?
Hij stond al. Dus ik was al van plan om direct uit die wedstrijd bij Alphense Boys door te gaan. Maar toen heb ik mijn debuut gemaakt bij de klassieke veteranen van VOC.
Yes.
En dat was genieten, man. Dat was echt genieten. Om eventjes het niveau te omschrijven. Wij kregen in de eerste helft 4 of 5 corners. En we hadden één. De speler, wat jongens in dat team waarmee ik heel vroeger heb samengespeeld in het eerste VOC.
Hebben ze weer op doel geschoten allemaal?
Nee, ik heb ze niet genomen. Dus ik stond voor de goal. Maar ja, ik kan niet koppen. Dus wat doe je als je niet kan koppen bij corner?
Afvallende bal.
Dat tweede balletje op de rand 16.
Dan ga je die wel kunnen kop proberen feit te krijgen.
Oh ja.
Te blokken. Dus ik heb 4 keer dezelfde man geblokt. Die ook 4 keer er volledig intuinde. Waardoor de ene iemand helemaal vrij kwam. Dat je denkt van, na 2 keer zullen ze toch wat doorhebben. Maar ja. Nee.
Nee.
Dus okay. dat was genieten in de eerste helft. 3-2 voor.
Doelpuntjes
gepakt. Op een gegeven moment gingen ze allemaal roepen, hij is links. Ik dacht, ik ga eens een keer met rechts schieten. Die ging erin. Zo hoog was het niveau. Ja.
Dat zegt een...
Het kan het leven dan mooi zijn. Hè?
Maar het was wel echt leuk, man. En uit de tweede helft gingen wij wisselen. Werden wij niet sterker van. Gingen zij ook wisselen. Koninklijk HFC speelde tegen de klassieke veteranen van Koninklijk HFC. En zij werden wel sterker. Toen zijn we niet meer van onze eigen helft afgekomen.
Mooi.
En, 7-3 verloren.
Poh. Dus... Maar wel twee doelpunten.
En ik heb genoten.
Maar wacht, het devies is dus voor mensen, speel je op een niveau dat net eigenlijk onder jouw niveau is, waardoor je lekker aan het flaneren bent op het veld, blijf daar spelen.
Maar of gewoon wil je er net zo'n spannen uitzien als Mbappé? Ga onder je eigen niveau spelen.
Die natuurlijk wel op het allerhoogste niveau denkbaar speelt.
Maar Mbappé is wel het type speler die dat kan hebben. Ik bedoel, als je een speler bent die het moet hebben van medespelers. Noem gewoon een middenvelder die vooral ballen afpakt. Ja. Dan kan je wel eens best slecht eruit komen te zien ook op een hoog niveau.
Ja, dat klopt. Ja.
Of een laag niveau.
Ik kan me nog wel... Kennen jullie Siemen Zijm nog?
Ja.
Die volgens mij middenvelder van Excelsior. En ik weet nog, die ging toen terug naar Excelsior mijn sluis. En die speelde tegen mijn eigen amateurclub. En ik dacht gewoon, hey, wat de fuck? Er komt iemand uit de eredivisie. Die gaat nu bij de amateur spelen. Die moet ziek goed zijn. Ja. Maar dat was gewoon een manningsputter. En dat valt dan gewoon zelfs...
Daar niet op.
Ja. Nee, laag niveau helemaal niet op. Dus goed puntje van. Vooral voor de aanvallers dus.
Mooi.
Thomas?
Of ik nog wat heb gezien.
Oog van Verhaar.
Ja, we hebben het er vorige week al eventjes kort over gehad in de verlenging. Maar ik dacht, dit onderwerp is ook wel rijp voor de reguliere uitzending. Want ik hoorde vandaag weer eentje. En dat is namelijk dat de taal in de kleedkamer verandert. Mm. En ik hou heel erg van een beetje spelen met woorden. Vooral met namen. Ik vind het altijd mooi om namen net eventjes zo te veranderen. Dat iemand zo opkijkt van, denk je nou echt dat ik zo heet?
Je hebt altijd een suggestie gehad voor de podcast van Siem de Jong en Daily Blind.
Ja,
die had moeten heten.
De Dimenceli. Ja, als we mee kunnen scoren. Ja. Maar dat vind ik altijd mooi. Voorletters omdraaien met de eerste letter van de achternaam en zo. Of als iemand bijvoorbeeld... iemand heet Koen Wouters, dan noem ik hem Wouter Koens. Weet je, zulke dingen. Daar geniet ik van. Maar nu hoor ik dus dat in de kleedkamer dat woorden worden verdraaid. Dus letters worden verplaatst en daar ontstaan... Ik hoorde vandaag bijvoorbeeld Kian Fitzgim, die speelt bij ons. Ja. Die werd op training Naki genoemd.
Naki.
Ja, ik hoorde overigens
ook... Kian, en dat is... Hoe noem je dat ook weer? Als je die letters verdraait?
Hier is niet echt... Ja,
ja toch? Ja.
Anagram, doe je dat?
Ja. Nee, volgens mij niet.
Want N-A-K-I is toch Naki dan? En dat kan ook Kian zijn.
Wat zeg je nou?
Ze noemen het toch Naki nu? Dus N-A-K-I.
Ja.
Dat is toch een anagram van Kian?
N-A-K-I.
Ja, maar je bedoelt anagrammen, ze die worden gehusteld? Nee, dat is het gehusteld toch?
Ja, gewoon gehusteld.
Ja, gehusteld. Ja, okay, ja.
Wij speelden tegen Ajax en daar speelde natuurlijk Kenneth Taylor. En Robbie stond in de spits en die vroeg de hele tijd om de bal bij Taylor en die noemde hem Naked. Dat is hetzelfde. Ja, tenminste, ik dacht het goed te horen.
Lekker man. Wat?
Dus dat dacht ik goed. En je hebt gelijk, want ik ken eerlijk gezegd deze trend ook niet. Maar ik zei vorige week ook, ik zei af en toe met Guus Stil te appen. En we hadden het over Veerman. En hij had het over, heb je nog naar Kner gekeken? En ik dacht, wat lult die gozer? En dat is dus Henk omgedraaid.
Ja.
En dan zei hij, je moet met je tijd meegaan, vriend. Want dit is de taal van de kleedkamer. Het was mij ontschoten, maar ja, trappie. Ja.
Je bent een kleine lik.
Mooi. Maar dat is dus, heb je nog...
Je bent een kleine lik.
En dat is?
Ja, je bent een kleine kil. Lekker, man. Een klein mannetje bent.
Laten we proberen dit de rest van de uitzending af te vol te houden. Maar dat is bij jou bij Excelsior ook opgevallen. Dat we moeten mee met de...
En ik geniet daar wel van.
Ja. Ik ook. Ik vind het ook mooi.
Ik wil sowieso even oren open houden. Als er wat
nieuws ontstaat. Dan onze favoriete rubriek van iedere week. De stadionbangers.
Bangers. Leandro Bacuna.
Lekker is die. We kregen het hele terechte mail, denk ik, van iemand die zich afvroeg... Hoe kan het dat ze bij het Nederlands elftal, als je het over stadionbangers hebt... zo'n ongelooflijk armoedige repertoire hebben?
Holland, up.
Ja, en je hebt deze nog Holland. Holland. En dat is het eigenlijk wel. En de Wave. Hè?
Ja, de Wave.
En dat is het toch eigenlijk niet wel genoeg. Niet. Terwijl Hazes heeft wel ooit een mooie... Wij houden van Oranje. Maar dat wordt nooit in een stadion gezongen.
Dat is te lang.
Wilhelm is ook niet heel erg lekker eigenlijk. Maar,
ook niet catchy, hè?
Maar wat?
Zouden ze nu ook niet meer zo doen.
Ja, we zijn er weer bij en dat is prima. Die vind ik ook goed. Wolter Kroes.
Ja, is wel oké. Okay. Die vallen in. Ja, toch. Dat wordt nog wel... Die vind ik wel serieus wel oké. Okay. Gewoon voor een supportersplein.
Ze hebben wat meer agressie nodig, Tim.
Maar heb je een idee?
Oranje. Hoe. Dat is toch gewoon lekker makkelijk. Dan ben je er gelijk. Een beetje agressie als je boel opgerukt moet worden.
Ik zie het niet gebeuren. Hoe heet dat? Pils? Hoe heet dat strijkorkest? Dweilorkest?
Slips.
Kleintje Pils,
ja.
Dennis Bier. Pak is ook op. Mooi.
Hey. Dat is van...
Arie Vermeegh.
Ja, klopt.
Dat is mooi.
Maar dat kan beter, denken wij. En ik heb er ook nog niet echt over nagedacht. Maar mensen, help het Nederlandse legioen alsjeblieft aan een beetje repertoire.
Stel dat we ons kwalificeren, moeten we echt met iets beters voor de dag.
Ik kan wel herinneren dat je had het over dat Dennis, wat zei je nou?
Dennis Bier.
Dat is van Harry Vermeegen, de regio's. Ja. En die maakte ooit een rubriek, een beetje in het licht van dit. Ging naar alle spelers toe van het Nederlands elftal in aanloop naar het EK 2000 of zo. En met de vraag, welk liedje zou je willen dat ze over jou zingen?
Ben jij zo ook op dat nummer van jezelf gekomen?
Nee, maar ik heb het er wel in mijn hoofd. En ik kan me herinneren, de leukste vond ik... Ik heb het nog proberen op te zoeken, maar ik kon het niet vinden. Ronald de Boer, die suggereerde van... Ik wil niet dat ze gaan schreeuwen en herrie maken. Maar ik wil dat ze heel gevoelig en zachtjes mijn voornaam zingen. Op een manier van... Hij deed niet zo voor... Ronald...
Hoe denk je?
Ronald deed hij zo voor. En dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. Alleen het is dus niet door het stadion opgepikt.
Dat kan nog voor Koeman.
Ronald deed hij zo. En dat vond ik eigenlijk heel vond ik goed bedacht van. Ik kon het nergens terugvinden van mensen die dit ooit hebben gezien. 20 jaar geleden, die weten het vast nog. Dus dat is een idee voor Ronald Koeman. Verder is het echt armoedproef, ja.
Maar misschien... Help ons, mail ons, stuur iets in.
Help ons en een kleintje pils eruit. En die weef moet ook een keer ophouden natuurlijk. Ja, goed. Dan iets. In de eerste keer dat we dit bespraken, vroegen wij ons af, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe ontstaan dat soort supportersliedjes en hoe wordt het ineens een soort geheel? En iemand mailde ons daarover, en dat vind ik leuk om even te delen. Dat gaat over het lied van Cyriel Dessers bij Feyenoord een aantal jaar geleden. Wat uiteindelijk heel massaal werd gedragen door de Kuip. En hij vertelt in die mail hoe dat ongeveer is gegaan. Ik zal het even voorlezen. Even kijken, komt-ie. Ik neem jullie graag mee in het ontstaan van deze legendarische hit van Dessers. Na de coronaperiode begon de competitie weer. In de 0-4 gewonnen wedstrijd tegen de Lampies, PSV, scoorde Dessers 2 keer en juichte bij de cornervlag. Mark, iemand uit de supporters scharen, besloot een nummer te schrijven voor deze cultheld in wording. Bij de away trip in Berlijn heeft hij ons dit nummer geleerd en we namen het met z'n allen op in de kroeg. Toen Cyriel daar in Berlijn de winnende goal maakte, waren we verkocht. Aan het eind van het seizoen moest de hele Kuip dit nummer gaan zingen. We maakten een filmpje van onze opname met de lyrics erbij en stuurden het op naar verschillende invloedrijke fans. Ja, die zijn er blijkbaar. Het nummer ging als een lopend vuurtje rond.
Invloedrijke fans.
Influencers.
Het ging als een lopend vuurtje. Enkele weken later was het te horen op de gele zijde. Daar begon het. De eerste stap was gezet. Het nummer werd steeds bekender onder de fans en werd zelfs opgepikt door de officiële Feyenoord-kanalen. En dan begint het een beetje viraal te gaan. Cyriel bleef maar scoren, wij bleven zingen en de hele Kuip doet na een aantal maatjes mee. Met als hoogtepunt de halve finale tegen Marseille. Cyrielke doet wat iedereen hoopt, maar niet durft te verwachten. Hij scoort de 1-0, rent naar de hoek van het veld, schiet met zijn pijl en boog en pakt de cornervlag. Cyriel is vanaf nu voor altijd een held voor het legioen. Het hele stadion skandeert, schreeuwt en zingt mee. En het liedje gaat als volgt. Ik vind het lekker. Ik vind het echt een lekker stadion.
Jij zingt het al drie
dagen. Ik heb het de hele dag in mijn hoofd zitten. Het gaat als volgt. Juichen bij de cornervlag. De vakken zitten vol. De Kuip is in extase. Want Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goal. Cyriel Dessers. Dat is lekker, toch?
Ja, die is goed.
En het leuke eraan is dat dit melodie ken ik verder niet, denk ik. Dus dat is zelf bedacht door iemand. En het is dus blijkbaar zo... gegroeid dat de hele Kuip...
Ik ben
het
toch wel benieuwd hoe dat dan de eerste keer... want dan moet je dat aan een groepje fans gaan doen. Dat moet ook wel een beetje naakt zijn.
Maar dat gaat bij zo'n away trip. Dan ga je een beetje zuipen. Dan zit je in zo'n bus, stel ik me zo voor. En zo ergens onderweg. En dan, ja. Dan is het wel een leuk begin van iets, toch? Dat begint met een mannetje of 5 en dan wordt het 20. En uiteindelijk groeit het naar de hele Kuip.
Ja, social media speelt daar ook een rol in.
Inmiddels wel. Vroeger zou dat anders zijn geweest. Maar dus zo kan het gaan. En jullie, mooi, kwamen jullie nog wat tegen in deze
rubriek? We zijn wel even plat gegooid. Ik kwam een mooie tegen van over... Ik weet niet of jullie hem kennen, John Lundstram. Speler van Rangers.
Scouser.
Dus ik kende hem niet. We kennen hem dus alleen door dit stadionlied van hem.
Het is op de beat van Heaven is a Place on Earth. daarom heb je... Zeg jullie eens Earth.
Earth. Earth.
Oh baby.
Earth, wind and fire. Komt ie.
Do you know what it's worth? John Lundstram is the best on
Earth.
Dankjewel. Silky Scouser, just what we need. He's gonna win us the Europa League. Keihard.
Gaan we even naar luisteren. Lekker.
Ja, die sterk.
Goed voorbeeld van hoe het kan. John.
Ik wil toch even over die uitspraak. Ik gooide dat net al op, maar Kunnen jullie het Engelse woord roar, R-O-A-R, kun je dat eens uitspreken?
Roar.
Ja, en doe nu eens het Engels woord voor oorlog.
War.
War.
En doe jij nu nog eens, Thomas, de eerste?
Roar.
Ja, nu ga je overdreven doen, hè, met die R. Oké, bij mij is het dus zo. Roar en war.
Ja, en hoe zeg ben je maar, hierachter gekomen? Ja,
ik zat hier gewoon vanmiddag aan te denken.
Je zat met iemand te praten, je had het over war en je zegt roar.
Nee, ik zat in de koffiecompany en ik weet niet meer precies hoe ik opkwam, maar ik zat ineens te denken. Ik dacht, dit is echt, ik zat om me heen te kijken of iemand het kon zien, want ik moest het even in mijn hoofd kon ik het doen, maar even hardop doen. War. En ik kwam er gewoon achter dat er echt bijna geen verschil tussen zit. Ik heb hier
het is maar goed dat jouw carrière is gestrand bij Excelsior. Nou, stel je voor dat je man of the match was geworden in de Premier League en je had...
Ik ben blij dat wij een podcast in het Nederlands maken. Dat we niet internationaal
zijn. Nou, gaan we ook nog een keertje doen. Dat doen. Speciaal voor jou.
Nee, dat doen we met AI. Dat kan je dat allemaal gewoon vertalen. Dan hoef ik dat niet meer te doen.
Urf.
Urf.
Oké, dan waar we het echt over gaan hebben vandaag. Op het matje bij de trainer. En dan specifiek het contact, conversaties tussen speler en trainer. Zo,
Takkie met de trainer.
Takkie met de trainer. En
je moet even Takkie met trainer, bro.
Je komt 's ochtends op de club. Ja. Gaat lekker bakje koffie. Gaat lekker kopje koffie halen. Je staat bij de automaten traag. Het loopt traag, zeg maar. Je staat er en dan komt de trainer ernaast staan.
En dan hoop je, ja, in eerste instantie komt hij de spelerzoon binnen en hoop je, hij zal geen koffie gaan halen.
Toch, dit herkennen jullie ook. Het is niet ideaal op een of andere manier.
Het is absoluut niet ideaal.
Nee, ja, dat is echt. Het is eigenlijk al altijd zo geweest. Voor mijn gevoel. Bij Sparta heb je een lift. Soms moet je naar de vierde etage. Moet je
ook net,
soms staat de hele trainerstaf of de technisch directeur. Of die staan dan ook in de lift. Dan moet je, dat is net niet top. Het is ook niet heel kut, maar het is net niet zoals je met spelers praat.
Toch? En is gewoon je mond houden een optie?
Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee, is ijzige stilte.
Maar het is toch gek dat, zeg maar, small talk sowieso moeilijk. Maar met een trainer lijkt dat op de een of andere manier nog wel een paar stapjes, of zeg je dat gradaties erger
te zijn. Ja, denk ik. Ik vraag me gelijk of dit herkennen we uit de voetbalwereld. Zullen veel spelers herkennen. En veel trainers waarschijnlijk ook. Die zullen hetzelfde voelen. Maar zou dat eigenlijk ook gewoon op kantoor vaak zo zijn? Dat degene,
met de baas.
Met de baas, met je baas, werkgever. Manager. Dat het altijd een beetje zoeken is. Terwijl je, zeg maar, met gelijkgestemde collega's het altijd makkelijk hebt. Of niet altijd, maar vaak wat makkelijker hebt. Maar dat zodra je baas of je werkgever daar dan ineens is.
Een leuke vraag aan de luisteraar.
Zit je dan ook toch een beetje te denken van, laten we dit zo vlot mogelijk en zo snel mogelijk tot een einde brengen.
Ja,
wanneer was jouw laatste gesprek met trainer?
Ik heb nu een trainer met wie ik op makkelijke voet ben. Dus vandaag nog eigenlijk.
En als aanvoerder is ook, moet je sowieso vaker, denk ik.
Ja, maar het is, ja, hij was ook eerst assistent trainer. Dus dan ben je al natuurlijk wat closer naar elkaar toe. Maar ik ben met vrijwel al mijn trainers een beetje een redelijk zakelijke relatie gehad.
En wat kan je een beetje schetsen dan? Stel je staat, je stond met Maurie Stijn, je stond met Henk Vreese voor het koffieapparaat.
Ja.
En het is maandagochtend, je hebt zaterdag gewoon gewonnen, je hebt zondag vrij gehad.
Ja.
Hoe is het?
Ja, weet ik veel. Ja, het weekend gehad, weet ik, gewoon op shit, domme shit. Dat je denkt, wat zit er in een saai gesprek? Wat zit er in een saai gesprek beland? Alsof je niet open, vrij maar, bent, snap je? Als je met je teamgenoten daar staat, dan loopt het makkelijk. Ben je persoonlijk en vertel je wat je het weekend hebt gedaan of wat dan ook. Maar met de trainer wordt het dan toch net altijd een beetje zo, ja. Yeah.
Ik was me altijd ook ineens best wel bewust van mijn houding.
Ja, ja, ja.
Dat je ineens denkt van, bijvoorbeeld je staat een beetje te leunen op die bar naast koffiedingen. Dan, ja. Op een gegeven moment denk je, ja, dit ziet er misschien toch wel een beetje gek uit als ik nu zo blijft staan leunen. Of je ziet het heel ga je een beetje rechtop staan.
Oh ja, want je moet, ja, precies.
En je bent ineens heel erg aan het... kijk, volgens mij is het grote verschil. Als je met een teamgenoot praat, ben je gewoon aan het lullen.
Ja.
En als je met een trainer praat, dan heb je hebt het idee, dat had ik volgens mij altijd, als ik had er een beetje over na te denken, dat je iets fout kunt zeggen. En als je ineens heel bewust bent over wat je gaat zeggen, en bij alles wat je gaat zeggen, ga je alsmaar een klein beetje nadenken, dan zeg je toch ook al best wel vaak iets wat je eigenlijk helemaal niet zo bedoelt. En voor je het weet, heb je alweer iets gezegd waarvan je denkt, ja,
wat zeg ik nou?
Wat zeg ik nou? En dan zit ik in zo'n halve denkmodus en dat loopt voor geen meter.
Herken jij dit ook?
Ja, het is sowieso ongemakkelijk altijd met de trainer.
Wat is jouw verklaring daarvoor dan? Het is toch eigenlijk raar dat we dat allemaal herkennen toch?
Ik heb geen idee, maar je zegt, het wordt nooit een gesprek, maar ik denk dat het van twee kanten komt. Want,
ja, ik denk dat de trainer het ook zo voelt.
Ja, dus, een trainer die is zich denk ik ook heel bewust van zijn status en van zijn rol in de groep en je wil ook niet te amicaal doen met iedereen, denk ik.
Ja.
Want dat ziet ook iedereen. Ja. En jij wilt als speler ook niet dat de trainer te amicaal doet met jou. Want Dat ziet iedereen de commentaar aan tafel.
Maar je wilt zoontje.
Dat is een goede...
Je wilt helemaal niet het amicaal doen, zeg maar, als andere jongens bijvoorbeeld 3 meter achter op de bank zitten. Nee. En dat ze het kunnen horen, dat je op blijft doen. En misschien doet die trainer niet blij terug. En
Dus het wordt toch altijd een beetje krampachtig of zo. Ja.
Maar is het niet, zeg maar, als je wat jonger bent, dat je misschien ook het idee hebt dat de trainer achter alles iets zoekt.
Ja.
Dus dat je heel erg bang bent om iets verkeerds te zeggen.
Ja.
Dus dat je, weet ik veel, de trainer zegt, heb je een lekker weekend gehad? Dat je het idee hebt dat er iets achter die vraag zit.
Ja, of dat je dat niet...
Je ging ook niet vertellen wat je in geur en kleuren vertellen wat je doet. Ik ga ervan uit dat jij dat niet doet.
Had ik het niet lang volgehouden.
Bij Bart specifiek zou dat uiterst onverstandig zijn.
Maar nee, maar dan ga je dus dingen zeggen van... Ja, gewoon lekker ontspannen. Lekker het zonnetje gezeten.
Ik heb denk ik wel, zat ik bij Excelsior. Dan woonde ik... Ik weet niet eens toen al met Lisa samenwoonde. En dan zei hij, gewoon een beetje met de familie.
Ja. Met het gezin.
Ja,
is toch gekker. Ja. Ik heb altijd, jij vertelde het voor de uitzending even, dat je zag Jurgen Klopp, zag je dat hij aan Ryan Gravenberg... Maar dat klinkt heel leuk, vind ik eigenlijk. Ja. Dat is wel heel persoonlijk, bijna vriendschappelijk. Mm. Want hij zat een beetje aan het Sikkie van Gravenberg.
Volgens mij was het, ik heb vlug gezien dat hij voordat hij ging invallen, stond hij een beetje volgens mij zo op zijn rug te kloppen. Ja. Zoiets, en zat hij zo over zijn sik. Hij heeft zo'n sikkie, zat hij zo een beetje zo overheen te wrijven. Maar
ik zie dat vaker van die Klopp. Dat is ook na de wedstrijd. Dat lijkt, hij gaat op een hele vriendschappelijke, makkelijke manier met die spelers
op. Dat komt natuurlijk, denk ik, aansluitend wat Thomas net zegt, dat over het algemeen bepaalt de trainer de toon en de manier van omgaan tussen jullie twee. Uh-huh. Dus als hij zo'n standaard zet voor een groep van, weet je wat, ik ben heel amicaal en ik kom om je heen hangen en ik geef een tik op je achterhoofd en ik geef een tik op je kont en ik zit aan je sikkie en we maken geintjes en ik ben luidruchtig. Ja. Dan is het als speler denk ik veel makkelijker om daar...
Zo Ryan Gravenberg ook aan het sikkie van Klopp gaan zitten. Heeft die sikkie van zijn petje.
Ik weet niet of het zo weet ik ergens. Maar
dat
sluit het niet uit.
Dat zou kunnen, Maar dan, ik denk,
Klopp is wel next level daar.
Ja, dus ik denk dat hij heel erg geïnvesteerd heeft in die relatie.
Daar lijkt het wel op in ieder geval. Of hij doet het niet. Hij doet het op wedstrijddagen alleen.
Ja, voor camera.
Alsof iedereen is beste matig. Ja, maar dat geloof ik niet.
Zo zie je het.
Ik heb wel het idee, als ik daarnaar kijk, zeker bij gewonnen wedstrijden, dan zie je ook echt aan spelers dat ze hem ook echt mogen.
Ja.
En dat is wel knap.
Hoe zie je dat?
Nou, gewoon in die oprechte blijdschap. Nou, je ziet toch altijd... Ik bedoel, je hebt trainers wel vaker een high five geven toch na een wedstrijd. Ja, dat was de ene keer wat oprechter dan de andere keer.
Mm-hmm.
En bij deze spelers zie je gewoon in hun ogen... dat ze oprechte blijdschap delen met hun trainer.
Je ziet toch ook, zeg maar, de manier van omhelzen tussen een speler en trainer.
Of die trainer niet toevallig diezelfde speler een week daarvoor heeft gepasseerd. Dat zie je.
Ja. Ja, want je moet, zeg maar, helemaal als speler zijn. Als je gewonnen hebt en de trainer komt, zeg maar, voor een soort high five en iets wat op een knuffel lijkt.
Ja.
Je kan hem niet weigeren, zeg maar.
Nee, natuurlijk niet.
Maar je ziet heel duidelijk of het met open armen wordt ontvangen, of het echt even duurt, of dat het zo
een beetje afgewend hoofd. Ja.
Precies. Ik heb het wel eens gehad dat de trainer naar me toe kwam en dat ik moest komen en dat hij zei van ja ik twijfel of ik in de basis moet zetten en dat ik echt verbolgen was over het feit dat hij daarover twijfelde. Dat ik me echt genaaid voelde.
Was dit in
staat
dat,
eigenlijk nergens op.
Was dit in dat ene jaar?
Hè? Nee, was niet in dat ene jaar. Was ergens anders. En dat hij dus toch uiteindelijk dat ik zei van ik zou het echt bizar vinden als je passeert en zulke dingen. En toen deed hij dat dus niet. En toen scoorde ik die wedstrijd. En toen wonnen we die wedstrijd. En toen kwam hij na de wedstrijd. Zo van, ja, zie je wel, dit is de Thomas. Toen dacht ik bij mezelf, flikker op.
Maar dat kon je
leuk doen. Je wilde me ernaast zetten. En dan ga je nu in één keer doen alsof ik je beste
naam ben. Heb je dan vanaf dat moment niet het idee dat jullie relatie een klein beetje doorbroken is?
Van mijn kant wel.
Dus je gaat hem niet helemaal meer geven wat je te geven hebt.
Maar weet Marinus dit nog?
Ik heb nooit scoord onder Marinus bij Excelsior. Dus dat kan ook niet zijn.
En dat heeft hij vaak genoeg verteld.
Ja, dat is heel veilig.
Ja, man. Nee, ik zat er gisteren, we gingen het hier over hebben, ik zat erover na te denken. En eigenlijk, bij mij heeft het echt nooit geboterd. Zeg maar. Er zijn misschien 2 trainers met wie ik gewoon wel een leuke, amicale band heb gehad. Maar met alle anderen is het, als ik heel eerlijk ben, niet verder gekomen dan een zakelijke, functionele relatie. En ik heb vaak afgevraagd, waarom is dat eigenlijk? Ik ben best een sociale gast en ik ben best wel makkelijk in contact. Maar het is gewoon niet gelukt. Lukt. En een van de oorzaken, denk ik, is deels van wat jij zegt, dus dat je ergens echt af en toe onderweg misschien een tikkie, dus je denkt van, je spreekt wel je vertrouwen uit, maar laat non-verbaal heel erg blijken dat je het eigenlijk helemaal niks vindt, bijvoorbeeld. Dat geeft een tikkie. En een ander ding is wat mij altijd heeft gestoord, denk ik, als ik erover nadenk, is dat ik het gevoel heb dat de relatie met de trainer altijd onder invloed is van de prestaties die je levert op het veld. misschien kennen jullie dit ook, dus je hebt het gevoel, hey, als je lekker hebt gespeeld en je doet het goed en je speelt altijd, dan is het makkelijk en gaat het. Dan kan je een geintje permitteren. Maar op het moment dat je niet levert, dan voel je dat die relatie al verandert. Dat het een beetje zoekende wordt en zo. En dat maakt voor mij dat ik het een beetje ga wantrouwen. Dus jij zegt,
het is een beetje op het... wat is volgens mij een beetje oude schooltrainers ook, die een beetje op een onderbuik afgaan. Dus als het heel lekker loopt, ben ik heel aan mijn kamer met jou als het niet loopt.
Je ondanks voelt dat toch?
Ik denk eerlijk gezegd, wat jij nu zegt, zit hem eerder in andersom. Dus
dat ik denk dat het zo is? Of
nee,
wat?
Het zou ongetwijfeld zo zijn dat een trainer jou een mooie gozer vindt als jij iedere week 3 ballen van binnenkopt. Ja, daar kan je niet onderuit. Maar dat voorbeeld wat ik net schetste, dat een trainer, dat ik me echt verborgen voelde, echt genaaid voelde over het feit dat hij me wilde passeren. Ja. Nu als trainer merk ik ook van ik vind die gasten die ik train, vind ik oprecht gewoon allemaal leuke gasten en kan ik goed mee opschieten. Maar als ik er zitten een paar bij, als ik die ernaast zet, dan vinden ze mij niet meer zo'n mooie trainer. Mm-hmm. En dus eigenlijk hangt het veel meer af of jij speelt of niet, of jij de trainer een mooie gozer vindt. Want dat is nou gewoon eenmaal zo, want je bent zo erg bezig met voetbal en afhankelijk van het feit dat jij speelt of niet. Dat je
en afhankelijk van die vent ook
niet meer objectief kan kijken op het moment dat hij in jouw ogen iets verkeerds doet en jou ernaast zet. Terwijl als trainer moet je gewoon, mag iemand nog zo leuk vinden, maar je moet gewoon ergens een keer slecht nieuws gaan brengen.
Zeker,
en dan ben je de lul.
Ja, dat is zeker zo. Maar ik voel
ik merk
het toch ook
eerlijk dat, ik merk nu als trainer van soms ga je iemand slecht nieuws brengen, kan je gewoon niks goed doen. Wat je ook zegt.
Ja.
Ja, zij gaan toch een lul vinden.
Zij gaan zich dan afsluiten van jou.
Ja,
toch? Ja
en dat is wat het is.
En dan zeggen ze volgens altijd, gaat ook om de manier waarop.
Daar ben ik het ook wel mee eens. Dat kan je ook op verschillende manieren doen. En denk dat je als trainer heel goed moet nadenken over hoe je spelers benadert en hoe je communiceert en hoe je dat vertelt en zo. Maar soms kan je het gewoon niet goed doen.
Dus en dat bedoel ik. Het is ook best wel vaak dat de trainer iets zegt en dat je dan spelen. Het is eigenlijk net zoals met vrouwen. Maakt niet uit als je slecht nieuws moet vertellen. Dan is altijd de manier waarop je het gedaan hebt, is niet goed. Als je het niet op tijd doet, is het niet goed.
Daar heb je nog wel eens wat ervaring mee.
Ik heb ook dat, wat ook vaak mee, trainers hebben ook vaak effectbejag in een gesprekje. Dus ze zeggen het één, maar je voelt dat ze eigenlijk het ander bedoelen. Ja. Een speler die er slecht in zit, je merkt aan alles, hij vindt me kut spelen. Hij wegwerpgebaren, maar in een gesprek zegt, nee, je bent goed bezig, hou vol en zo. En dan voelt het zo onoprecht, dat in mijn geval ga ik dan, ik ga niet zoveel meer van mezelf geven. Ik ga defensief worden. Dan wordt het al super. Wordt het steeds minder persoonlijk. En als het maar lang genoeg duurt, wordt het ineens een soort platonische
relatie. Maar het is ook een beetje een. Kijk, tuurlijk zijn die voorbeelden. Maar het is ook een beetje het is vaak niet zo zwart-wit, denk ik.
Nee.
Het is ook een beetje een cynische manier van er naar kijken. Mm. Ik weet nog, toen ik bij VVV speelde, was Maurice Stijn daar ook trainer. En ik had een best wel goede voorbereiding gedraaid.
Stijn Maurice.
Mm-hmm. Maar hij liep hem wel vooral in die oefenwedstrijden. Was hij echt vaak naar me aan het schreeuwen. Dat ik bijvoorbeeld te traag opbouwde.
Yeah.
En ik interpreteerde dat heel erg van, wat is het probleem? Joh? Hij ziet het niet, vindt hij mijn klootzak, ziet niet in mij zitten. Het was aan het eind van de voorbereiding. Dus ik had alleen maar dat heet het in mijn hoofd. Want hij zegt wel dat het goed gaat, maar hij loopt, als we een wedstrijd hebben, alleen maar te schreeuwen. En dan had het eind van de voorbereiding een gesprek, waarin hij zei van, hey, luister, we zijn vorig jaar, jullie werden met Sparta de kampioen volgens mij. We zijn vorig jaar tweede geworden. Elke positie die ik wilde, zijn we veel beter geworden. Ik vind je topkeeper. We hebben heel erg blij met hoe je het hebt gedaan. En ik zat in mijn hoofd al met, maar je hebt alleen maar naar mij op schil in de voorbij. Hij liegt, hij vindt me helemaal niet. Hij zegt dit
precies,
gewoon, dat zodat ik me goed...
Tuurlijk,
terwijl het zou ook zomaar zijn, stel geweest kunnen zijn, dat hij dat echt zo vond. En dat het gewoon zijn manier van communiceren is.
Misschien interpreteren.
Maar omdat ik dus met, ik kijk met diezelfde blik naar naartoe. Hij voelt me waarschijnlijk wat...
11
wedstrijden. Dus ik zit het nu zo te vertellen, waarschijnlijk... Je hebt ook gelijk, je moet er ook zien. Dus
en jouw gevoel was dus ook juist. Hij voelt je kut, maar wilde inderdaad een goed gevoel geven.
Maar hij is wel een valken als trainer, dat je dingen mooi in een slecht nieuwsgesprek dingen mooier gaat maken dan...
Niet
doen. Dat is best wel moeilijk.
Ja, dat is zeker moeilijk. Maar slecht is slecht, goed is goed. Dat is echt, dat helpt.
Ja, en dan kan je elkaar nog steeds een mooie gozer vinden. Of niet. Maar als je slecht speelt, dan speel je slecht.
Ik heb altijd, wat?
Ik wil zeggen, vind je dat moeilijk tot nu toe als trainer?
Die slecht nieuws, bijvoorbeeld vandaag. Wij moeten morgen tegen Cambuur spelen voor de beker. En dan zijn er een aantal spelers van het eerste die meekomen. Dus dat betekent dat er ook spelers aan de onderkant of niet gaan spelen. Ja, en helemaal aan de onderkant gaan ze niet bij de selectie. Ja, dan wil ik ze dat allemaal wel persoonlijk vertellen. Ja, dat is wel lastig, hè. Want je weet gewoon dat spelers dat fucking kut vinden. En voor de... Je hebt goede reden, maar zo'n speler die terugkomt uit het eerste is ook altijd... Ja, dat heeft niet zo heel veel met prestaties te maken. Dus dat is ook lullig.
Ja.
Maar ja, inderdaad, spelers die helemaal aan de onderkant uit selectie vallen... Ja, die hebben gewoon dingen minder goed gedaan dan die anderen. Ja, zo simpel is.
Heb je dan een soort van dingen die je voor jezelf als houvast houdt in zo'n gesprek? Waarvan je weet dat ik denk als ik zelf zo'n gesprek zou moeten voeren... en ik zou zien dat iemand het moeilijk vindt... Ik ben echt iemand die dan inderdaad een beetje gaat draaien... of toch een beetje probeert in te pakken. Of het,
ja.
Heb je iets, zeg maar, wat je...
Ja, gewoon de redenen waarom ik probeer iedere beslissing die ik neem gewoon goed te beargumenteren. En die argumenten die geef ik ook aan de spelers. En daar kunnen zij het ook helemaal niet mee eens zijn. Dat is niet zo relevant. Maar dat ze in ieder geval wel weten van ja, hij vindt dit en dit ervan. en dat is soms ook gewoon best wel hard. Mm. En
heb je nooit, want jij was het in principe nooit met de trainer eens als die eruit haalde.
Ja.
Heb je dan ook niet soms als iemand het dan niet met jou eens is dat je eigenlijk denkt van ja, ik snap eigenlijk wel wat je zegt.
Ja.
Dat je natuurlijk
nee, ja, ik vind dat mooi. We hadden bijvoorbeeld een middenvelder, die speelt inmiddels weer. Die had meegetraind bij het eerste. En die kwam toen, was geblesseerd geraakt, kwam toen terug bij onder 21. Nou, dan verwacht je, gaat hij gelijk spelen. Maar ik vond dat hij niet zo goed deed op de training en de oefenwedstrijden. Dus toen zei ik tegen hem van ja, kies voor die andere om deze en deze reden. Ik vind dat je dit en dit niet goed doet. Hij zei ja, ik ben het niet met je eens. Maar daar hebben we allebei niet zoveel aan. Dus ik moet gewoon laten zien of de training en de wedstrijden. En dat had hij ook gedaan.
Dan heeft hij het je wel makkelijk gemaakt in het gesprek.
Hij heeft het mij makkelijk gemaakt.
Hij geeft je gelijk gewoon een uitweg bijna.
Ja, ja, maar hij zei tegelijkertijd ook van ja, ik ben het totaal niet met je eens.
Ja.
Maar ja.
Dan zeg je, ja. Snap ik, dat zou ik ook zijn.
Ja, nee, dat mag ook van mij. Dat boeit me ook niet. Misschien is dat ook juist nodig om ervoor te zorgen dat je het ongelijk bewijst. Ja. Maar ja, ik moet gewoon, dat is ook lastig. Want soms moet je ook gewoon een keuze maken tussen twee jongens waarvan je allebei wel graag wil dat ze spelen.
Ja, ja, dat snap ik.
Ja. Maar ja, dat kan niet.
Ik heb altijd met een zekere jaloezie gekeken naar spelers die er heel makkelijk mee omgaan. Hebben jullie...
Gewoon het communiceren met...
aan het tafeltje bij de trainer gaan zitten. In het gras gaan liggen zo na de training.
Waar hebben die mensen het over? Waar hebben zij het over?
Dan zit ik na de training. Ik ga dan lekker even toetatje af of een beetje op goal knallen. En dan zie ik... Een van die spelers die ligt zo op het gras zo. En de trainer dan...
Alsof je op de camping
ligt samen. En dan vraag ik me af, hoe hou je... 20 minuten, is lang. Waar heb je het over inderdaad? Ik weet het echt niet.
Als concurrent?
Maar. Nee, dat is niet eens een concurrent. Nee, gewoon
zou je het kut vinden als het je concurrent was?
Dat is ook zoiets inderdaad. Als jouw concurrent heel amicaal met de trainer is.
Gadverdamme zou ik dat denken. Walgelijk zou ik dat vinden. Ja.
Ja, dat is wel...
Gek, ja.
Hebben jullie ook dat ongemak, we hadden het net over dat bij het koffiezetapparaat, dat als je bijvoorbeeld heel slecht hebt gespeeld, of misschien in jullie geval heb ik een rode kaart gepakt, of je hebt een ketser gemaakt tijdens een wedstrijd, je hebt een dagje vrij gehad en je komt daarna zeg maar voor het eerst weer de trainer tegen.
Morgen!
En je doet even, ik weet niet hoe het op jullie is, maar bij ons, je goed altijd iedereen zeg maar als je komt. En dan heb je toch, zo werkt het dan bij mij, zit ik in mijn hoofd, er zijn een aantal opties. Van of, weet je wat, ik begin er zelf gelijk over, zodat het maar geweest is.
Ja.
Of je wacht tot hij het doet, soort van, of je hoopt eigenlijk dat hij er misschien niet over begint.
Ja, ja.
Maar dan is het toch ook, wat vaak staat die trainer dan een beetje met zo'n grijns van... Wat gaat hij doen?
Yeah.
Herkennen jullie dat? Is dat iets wat je...
Ja, tuurlijk herken ik dat.
En wat is jullie, over het algemeen, jullie aanpak? Ga je gelijk met de billen bloot? Want...
Ja, denk het wel. Je kan beter het gras gewoon zelf wegmaaien. Maar misschien wil die trainer er helemaal niet over praten. Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Hoe is dat vaak? Stel, het keepertje bij jou, polletje. Ja, of niet polletje, gewoon onder een balletje door.
Ja.
En je ziet het
er maar je moet eigenlijk erger maken. Want het zou ook kunnen dat je daardoor in de laatste minuut een hele belangrijke wedstrijd hebt verloren, zeg maar. En dat is
ook nog wel anders.
En ik krijg dan het gevoel dat ze gewoon een teringhekel aan me hebben gekregen. Dat is gewoon zo. Ik heb letterlijk het gevoel dat ze haar haat mij op dit moment.
Ja, dat is toch ook zo.
En dat gaat nooit meer goed komen. Ja, waarschijnlijk is dat ook zo. Ik denk dat het ook zo is.
Van binnen voelt hij dat. Ja. Dat denk ik wel.
Ja, dat denk ik ook. Wat moet je daar dan mee?
Ik zou ontlopen. Heb je wel eens trainer ontlopen?
Ja, tuurlijk.
Vertel even.
Ja, gewoon doen alsof je moet pissen. Of zo.
Bellen.
Ja, maar je moet altijd wel bewust zijn van wat er allemaal gebeurt tussen spelers. Dus je moet ook bewust zijn van jouw positie en die van de trainer. Zeker als je hem niet wil spreken.
Ja, maar je komt hem toch uiteindelijk nog een keer tegen.
Je kan ja, je komt hem eens een keer tegen. Maar je kan best wel lang iemand ontlopen.
Heb je wel eens een speler ontlopen dit jaar?
Nee, ik
weet zeker dat trainers dat doen. Ja. Dat zijn moeilijke gasten die dan net even boos zijn omdat ze gewisseld zijn. Dat ze, en tuurlijk, dat ze even wat langer in die trainerskamer blijven zitten.
Godverdomme, heb je hem weer.
Ja, 100%.
Ik kan me wel nog één keer herinneren dat... speelden wij bij Excelsior. Was Ricardo Moniz onze trainer. En die wist wel op een aardige manier het ijs te breken nadat de speler fout had gemaakt. Was namelijk met Robin van der Meer. Die had toen tegen Go Ahead Eagles in 5 minuten voor tijd of zo bal verkeerd op zijn hoofd gekregen.
Robin is weg. Hij is nu naar Turkije geweest. Hij had zijn vlaskaps, maar het had geregend uit bij Go Ahead. En dan kwam zijn bal, zeg maar, die kaars echt naar beneden viel. En hij wilde naar voren koppen, maar zijn haar was zo glad ondertussen dat hij van zijn hoofd afgleed, zeg maar, helemaal de andere...
In de voeten van Jeff Stals en die schoot hem binnen.
En toen?
Ja, toen kwamen de ochtend daarna kwamen we de speelzone binnen. Toen zat Moniz al aan die ontbijttafel. En toen kwam Robin van der Meer ook de speelzone binnen. Toen zat hij daar in matchfixing. Ja.
Hij dacht dat hij Rolex had gekocht van zijn matchfixing. Ja.
Maar dat is sowieso een leuke grap. Maar is wel een strategie die werkt volgens mij. Want dat zouden vrienden ook doen. Ja. Ja, dat zouden teamgenoten ook doen. Waardoor je een soort van gelijk speelveld hebt. Als je grapjes over de ander kan maken, is het gelijkwaardig.
Als die trainer jou echt de klootzak vindt, gaat hij geen geintje maken.
Gaat hij geen geintje maken, denk ik ook niet.
En dat is een goede strategie.
Ja, dat is een goede strategie. Dus ja.
Maar ik denk sowieso dat je als speler wel echt... dat je helemaal kapot schrikt. Stel als jij een ketsen maakt. Ja. Je zit natuurlijk helemaal doorheen. Dan, als je dan zou horen zeg maar, wat trainers en assistenten tegen elkaar zeggen.
Ja,
wat
ze denken in
wat
hun hoofd.
Denken. Ja, maar wat ze misschien ook wel onderling gewoon tegen elkaar zeggen.
Ja, 100%. Maar dat is een ding, dat voel je wel ergens in de lucht hangen natuurlijk.
Want ik ben een tijd geblesseerd, dus dan zit je ook op de tribune.
Ja.
Dat is ook niet vrij.
Nee.
Maar als iemand dan een ketsen maakt, dat ik denk van joh, ik ben ook wel zonder een balletje door.
Wat ze allemaal roepen en
dat
zo,
is,
ja.
Het is echt niet vrij. Nee, het is onderling op het veld was lelijk, maar dit is echt, dit wil je gewoon niet horen.
Nee,
of het nou derde divisie is of eredivisie.
Toen Erik ten Hag bij Go Ahead Eagles kwam, was zijn eerste daad wat hij deed toen hij daar als trainer kwam, was in de trainerskamers, in de deur van de trainerskamer een groot glas maken. Zodat je daar doorheen kon kijken. Met als boodschap natuurlijk,
je kan altijd
binnenlopen. Denk je dat iemand...
Denk je dat er één speler is geweest voelde jij je welkom daar?
Natuurlijk niet. Ik snap het idee, maar het werkt niet. Niemand gaat daar op zijn gezellige maandagmorgen... spontaan binnenlopen.
Volgens mij is het sowieso dat als je als trainer zeg maar dat die afstand wat wil verkleinen is dat kan wel bijvoorbeeld op het veld of in het spelen zomaar of in de gangen.
Ja.
Maar echt de trainerskamer een hele warme plek, maar dat gaat toch niet?
Nee,
daar hangt toch gewoon een soort van iets omheen dat als je daar naar binnen gaat dat gewoon...
Lood.
Ja, je gaat er eigenlijk nooit voor iets leuks naartoe, toch?
Nee, zelden.
Ik heb wel eens, denk 2 of 3 weken lang er tegenaan zitten hikken om bij...
om te gaan.
Ja.
Bij de advocaat naar binnen
te
lopen.
Nee, was bij Alex, denk ik. Was dat dan. En iedere keer, zeg maar, dan liep je langs die trainingskamer en dan keek je naar binnen en dan zaten al die assistenten er ook een dag in. Nee.
Ja. Slecht moment, ze gaan het zien.
Dan hoopte je dat hij daar eens eentje zou zitten en dan kon je even naar binnen om... dan kon je even je hart luchten. Ja. Maar ik heb daar gewoon denk 3 weken over
gehad. En dan, dan is het na 3 weken besluit je, dit is allemaal in je hoofd, besluit je, ik ga het doen. Je klopt de deur, wat zeg je?
Heb je even. En dan,
heb je even trainen?
Ja, en dan gingen we in die trainerskleedkamer zitten en dan...
huilen.
Dan wilde ik... Nooit
zeg het eens, joh.
Ja.
Nee, dat is zo, lastig, man.
Maar eerlijk, hoe vaak is het je niet gebeurd dat je bijvoorbeeld dat je in de dugout zit en dan wordt iemand gewisseld of dan is die boos en dan zegt iemand daar aan de kleedkamer, fuck dat man, ik ga morgen met Trina praten. Ze gaan nooit. ze gaan helemaal nooit. Want dan zijn ze boos. Maar als je dan vervolgens echt moet gaan, dat is een hele grote stap.
Ja, klopt. Er zijn maar heel weinig die dat doen,
ja.
Dat is vervelend. Wat wou je zeggen?
Nee, ik wou zeggen, je hebt natuurlijk ook dan jongens die... wel op het match worden geroepen of zelf zeg maar bij de met de trainer gaan praten en dan komen ze weer terug in de spelerzomer of hij ook zit of ze komen dan op iets later op het veld, is het bij ons vaak staan voor de training en dan is het toch de eerste vraag die zegt en wat zei die
er zit wel een verschil. Als ik zelf ging, dan zorgde ik ook wel dat niemand het zag. Wat vond ik ook
was
wel
echt, het was een slimme man.
Het was weer 4:30 's middags, iedereen was eruit.
Gewoon wachten, even lange lunchen en zo. En dan,
Maar je weet, ja, Maar dit is even de situatie
ja,
dat je...
Voor de training. Dat er nog eventjes wordt gezegd... Ja, die ja. Thomas, loop jij even langs zo.
Ja boys, kwart voor tien buiten. Thomas, jij 9:30 op kantoor.
Ja, loop jij gewoon loop jij nou even naar binnen ook bij ons. Oké, dan kon dat over... In mijn goede tijd werden er mooie filmpjes laten zien als inspiratie. Maar er is ook een tijd geweest dat je wist... Ja, oké, ik ga eruit.
Slecht nieuws, ja.
En dat gesprek zelf was nog niet eens zo erg... Uh-huh. Maar de terugkomst in Spelzone, dat was denk ik...
Maar hoe hou je gezicht? Wat ga je zeggen?
Er zijn toch gewoon maar een paar standaard dingen die jongens dan over het algemeen zeggen. Ja. Die man is gek, bro. die man is niet barkie.
En dat is toch gewoon standaard. En dan iedereen meepraat, jij hebt gelijk. Ja,
je hebt gelijk. Maar hij ziet het niet goed. Ik snap ook niet dat je dan wordt tegen elkaar lopen en zeggen, ik snap dat het eruit moet.
Ik ben blij dat hij eruit is. Ja, klopt.
Ik heb bij Excelsior meegemaakt. Er werd iemand binnengeroepen bij Marines en die. En dan wist ik, die zou echt onderuit de pan krijgen. En die kwam toen terug in het speelzoom. En ik zat in het speelzoom nog, volgens mij. Ik was toen al trainer, maar ik zat te kaarten met een paar spelers. En hij kwam terug. En ja, bij Excelsior hebben ze van die banken staan en daar zaten ze maat. En hij kwam terug en zei ze maat. Een beetje precies hoe jij het net zegt. Van, ja, hij zei dit, even serieus. En toen zeiden die drie gasten op de bank, zeiden ja, hij heeft gelijk.
Hey, dat is wel mooi.
Ja, dat was echt mooi. Ja, en dat was ook wel een van de momenten waarop die weer normaal ging doen. Zeg maar. Ja, dat was wel
dapper.
Ja, dat getuigt wel van dat het goed zat toen in spelersgroep.
Wie moest er het vaakst op het matje komen?
Jinti Kanepil. kennen jullie hem nog?
Jazeker, maar dat is een gokker en zo.
Ja, Jinti is een super lieve jongen, maar die had gewoon problemen. Zeg maar, die had zijn leven niet op orde.
Ja.
Dus bij hem ging het ging vaak bijvoorbeeld over inzet op de training.
Okay, ja.
Maar dat was altijd een gevolg van zijn levensstijl buiten het veld. Ja. Dan had hij weer... Dat vertelde hij, ik weet niet of hij dat aan de trainer vertelde, maar dan had hij weer 2 nachten niet geslapen, omdat zijn ruit was eruit. Hij had op een gegeven moment dat hij zich ziek gemeld, omdat hij was met 140 over een, hoe noem je dat, zo'n hobbel gegaan.
Ja.
Was zijn auto olie gaan lekken, had hij met allemaal chemicaliën dat moeten opruimen in zijn garage. Ja. Maar had hij 2 uur lang boven die chemicaliën zitten gehangen. Had hij zieke hoofdpijn daarna. Het waren altijd, zeg maar, zulke dingen. Dus hij was wel echt de absolute koning van op het matje geroepen worden.
Ja. Duidelijk. En hoe kan het beter dan? Hoe kunnen we hier... We gaan toch even de boel even oplossen hier.
Nee, het kan niet beter. Want je wil graag dat een trainer je inlicht voor...
Nee, maar hoe kan de verhouding überhaupt beter? Hoe kunnen we het iets makkelijker... Als wij nou allemaal herkennen dat het niet heel chill is bij het koffiezetautomaat. Of in de lift. Hoe moeten we dat dan verbeteren?
Ja, maar laat ik het aan jou vragen.
Mm-hmm.
Jij hebt dus al jarenlang... Je bent een slimme jongen. Je denkt over veel dingen na. Je wint allerlei quizjes, noem maar op.
Mm-hmm.
Jij voelt ongemak met die trainers. Hoe... kan een trainer dat bij jou wegnemen? Stel, er komt, je maakt nog een keer een transfer naar Sydney. En die gast die luistert dit. En hij denkt, weet je wat? Ik wil met die Bart Vriends een band opbouwen. En we gaan samen
twee dingen. Halen. De eerste is de standaardregel zo oprecht mogelijk zijn. Goed, wat we net ook zeiden. Goed is goed, slecht is slecht.
Ja, maar oprecht mogelijk bij wat heb je dit weekend gedaan of zo?
Dus dat is het tweede. Heel veel trainers maken denk ik het idee aan het begin van het seizoen. Even een gesprekje. Hey, hoe is het thuis? Wat is je woonsituatie? Heb je dan nu nog een studie? Weet je dat? Mm. En dan even inchecken. Uit het boekje denk ik ook. En daarna gebeurt het nooit meer.
Ja.
Klaar. Maar gewoon toch een beetje regelmatige basis. Dat soort dingen inslijpen. Even contact maken. Even een praatje maken. Simpel. Een appie sturen. Kijk, ik app echt nooit met trainers. Met niemand. Ik heb gehoord. Ik verzin het nu ter plekke allemaal. Maar ik heb bijvoorbeeld gehoord dat Jozef Oosting, heet hij geloof ik. Jozef Oosting, toch? Die is zijn...
heet hij geloof ik. Trainer van FC Twente.
Ja.
Even voor en achter.
Jozef Joosting.
lekker. Ze spelen ze uitnodigde thuis bij hem.
Gewoon thuis?
Gewoon een team. Een barbecue bij hem thuis.
Is er bij jou, ben je wel eens bij iemand thuis geweest?
Ik ben bij jou thuis? Ben ik, nee, ook niet. Ook
maar ik ben bij Pastoor thuis geweest. Maar toen was hij al ontslagen. was hij ontslagen. Ben ik... zei ik, ja, zullen nog eens een keer alles evalueren. Toen zei hij, ja, kom maar langs in Groet. Dus toen ben ik, nou, dat was wel leuk.
Mm. Dat was op jouw verzoek toch ook?
Ja. Ja, niet bij, ik had mezelf niet bij hem thuis uitgenodigd.
Oké.
Maar ik zei gewoon van ja, dat lijkt me denk ik wel goed om nog eens een keertje...
Ja, maar dat zegt iets over de band die je met hem had.
Ja.
Je bent niet een dik advocaat gereden. Je bent niet een dik advocaat gereden.
Ik heb niet eens dik advocaat zijn nummer. Jij wel. Jij had een goede band met
hem. Ja, heel goed. Dat zegt wel wat over je relatie met Alex.
Adrie Poldervaart kwam toen ik naar Excelsior ging. En hij werd toen dus voor het eerst hoofdtrainer. Is hij bij iedereen thuis langs gegaan. En dat was serieus gezellig. Maar hij schreef dan ook dingen op, zoals bijvoorbeeld de verjaardag van je partner.
Ja.
En hij appt nu nog steeds ieder jaar.
Echt?
Als Lisa jarig is.
Hey, en als jij jarig bent?
Ook.
Mooi toch?
Dat, dat zou een beetje gek zijn. Dat, ja. Maar wel, dat zou ik wel een leuke grap vinden. Ja, dus dat is wel... Ja.
Maar wel, maar oprecht, als je, oh, ja, het feit dat je even mag thuiskomen bij de trainer als team. Mm-hmm. Dat je, ja, het is wel persoonlijk, toch? Ja. Dat is gelijk in een persoonlijke ruimte. Familie, gezin, huisdieren, dat soort dingen. Het maakt wel een soort van
maar ook dat,
minder
ook,
zakelijk.
Maar ook dat wat jij zegt, het gaat niet per se om het begin, maar het gaat dan hoe je dat een volg geeft.
Dat dat structureel zit.
Wat ik over hem hoor, is dat hij ook gewoon gedurende het seizoen...
Ja.
Gewoon heel goed kan communiceren en, ja, en goed kan praten met spelers.
Persoonlijk, normaal.
En dan is dit een mooi begin.
En wat altijd helpt sowieso in relatie, als je zelf ook dingen deelt. Dus, als, ja, dus dat hij is denk ik ook heel open over zijn eigen mm-hmm. leven, valkuilen, twijfels, weet ik niet, dat soort dingen. En dat maakt het al snel persoonlijker, denk ik.
Ja.
Dat, hebben jullie een idee verder?
Ja, ik denk dus vooral dat het... ik ben met heel veel trainers nooit verder gekomen dan over voetbal praten. En dat vind ik niet zo leuk en dat kan ik ook niet zo heel goed. Nee, toch, ja. Ook als je dan een keer een teamuitje of zo. Yeah. En dan zou het best wel leuk zijn als een trainer ook een keer gewoon wat vraagt over, joh, weet je, hoe is het? Ik zeg maar iets.
Ga ze even mee pakken.
Kom je eigenlijk veel bij je ouders thuis?
Okay,
of gewoon zoiets. Of inderdaad, of gewoon vraag iets anders een keer.
Thomas, jij bent toch een keer gaan eten met Michael Reiziger en Alex Pastoor.
Ja, dat is mooi. Ja, toen waren we genomineerd als sportploeg van het jaar bij TV Rijnmond. En voor het Rijnmond Sportgala of zo. En ik was genomineerd voor sporter van het jaar. En toen gingen we van tevoren inderdaad met aanhang in Hotel New York eten. Mm. Toen had Michel naar Alex en ik naar Michael een appje gestuurd van tevoren. Vonden we dan weer een mooie grap. Mocht het ongemakkelijk en mochten er ongemakkelijke stiltes vallen vanavond, dan hebben wij alvast een lijst bedacht met onderwerpen waar we het mogelijk over kunnen hebben. Weet ik veel. Gewoon allemaal nieuwsdingen. En tv-serie. Wat is je lievelingsfilm? Dus denk er alvast over na. En volgens mij heeft Michael nooit echt gereageerd. Ik zal eens even kijken. Michel kreeg natuurlijk een leuke app terug van Alex. Ja, ja. Maar Michael heeft gelezen. En,
Het was waarschijnlijk ook je enige appcontact ooit met Michael Reiziger.
Ik zal eens kijken.
We gaan het even meepakken.
Maar als ik me ook goed herinner, werd het toch ook bizar ongemakkelijk.
Nee, het werd niet... Nah, nee.
Ga je dan een fles wijn opdrinken, zeg maar? Of hou je het gewoon toch een beetje beschaafd bij twee wijntjes? Of pak je een tikje gewoon die 6-7 aan?
Ik kan me niet meer herinneren. Nee. Ik denk dat het ook op de dag was dat we daarna moesten trainen.
Ja, tuurlijk. Ja, dat hoeft niet uit te maken, maar wel als de trainer ernaast zit.
Daar is het weer toch. Ja.
Ja, maar dat is toch logisch.
Ja.
Zullen we er een streepje onder zetten?
Laten we
erin. Oké. Aanraders van de week.
Ja.
Zoals iedere week. En Fokker, begin jij een keer.
Ja, ik heb weer heerlijk zitten tijdreizen. Thomas, ik heb je lang ontzien, maar ik heb een mooi boek gelezen. En ik moet eerst een beetje context schetsen. Het speelt zich af in de 17e eeuw. Het is de tijd dat al het vervoer over de wereld over grote afstanden bijvoorbeeld nog per boot wordt gedaan. Je hebt nog geen internet, je hebt nog geen echte kaarten. En een van de belangrijkste dingen op dat moment is, als je met schepen gaat, is navigeren. Maar het is ook de tijd dat ongeveer alle westerse landen kolonie hebben. Dus Nederland zit in Indonesië. Engeland heeft een heel groot deel van de wereld. Frankrijk is actief. En die zijn ook in een oorlog verwikkeld. Allemaal met elkaar. En op dat moment is er een wetenschapper. En die komt erachter dat Mercurius precies voor de zon gaat langsdraaien. En aan de hand daarvan kunnen ze veel duidelijker gaan navigeren. Op dat moment is het, zeg maar, je hebt wel de wereldkaart, maar je hebt nog niet echt goed die gaten in. Dus die boten gaan wel, maar een van de dingen, ik weet niet of jullie dit je ooit hebben afgevraagd. Die oceaan is zo groot. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Je mag lachen. Hoe kan het nou dat al die boten elkaar tegenkomen? Snap wat ik zeg? Dus bijvoorbeeld Engeland vaart helemaal om Afrika heen. Frankrijk doet dat ook.
En ik zit te wachten tot Thomas gaat zeggen. Wat lult die gast?
Nee, mag.
Maar ik zit op het randje tussen dat en ik hang eigenlijk ook aan je lip tegelijkertijd.
Ja, maar dat is toch een goede combi.
Ga verder over hoe het komt dat ze elkaar tegenkomen.
Ja, waarom zou je zeggen als Engeland helemaal bijvoorbeeld naar het oosten vaart en Frankrijk ook.
Ja.
En die boten komen dus heel vaak met elkaar in een soort van botsing.
Ja,
terwijl die oceaan is tering groot.
Okay.
Dat komt dus omdat zij op dat moment hun positie helemaal niet goed konden bepalen. Waardoor ze heel dicht langs de kust blijven gaan. En een van de dingen is, als ze de exacte afstand van de aarde tot de zon konden berekenen, dan konden ze die kaart veel nauwkeuriger maken, waardoor ze beter konden gaan navigeren. En dat kon aan de stand van, precies omdat Mercurius, dat gaat maar één keer in 100 jaar, komt hij precies op de juiste plek. Alleen het probleem op dat moment is dat ze op allerlei verschillende plekken op aarde, op alle uithoeken, moeten ze tegelijkertijd observeren. Dus je hebt een hele groep wetenschappers uit Frankrijk, uit Engeland, uit Duitsland, uit Rusland, die met z'n allen afspreken, weet je wat, wij gaan dit onderzoeken, want wij vinden dat het belangrijk is en het is een hele belangrijke volgende stap. Alleen die landen zijn onderling in oorlog met elkaar. Snap je het nog?
Ja, je hoeft ook niet boos te worden. Nee. Je zit gewoon te luisteren. Ja,
als ik boos ben, praat, kijk ik wel makkelijker. Die zijn heel hard met elkaar. En het is dus... Het is
bij te schreeuwen, man.
Het is... Ja. Het is dus best wel een ziek avontuur hoe ze zeg maar dat hele project überhaupt op de been zetten. Erg avontuurlijk, historisch roman, tijdreizen. Het is van mijn favoriete schrijver.
Wie? Hoe heet het?
Andrea Wolf. Ze heeft ook de uitvinder van de natuur geschreven, heb ik je aangereden. En het heet Venus achterna. Dus het gaat ook niet om Mercurius, het gaat om Venus. Logisch.
Mooi boek. Niet,
klinkt als een mooi boek.
Nee, ik zei net Mercurius, maar het gaat om Venus.
Oh, dat is heel überhaupt fout. Het gaat om Venus.
Bij de titel erachter. Dat, zou ik je zeggen?
Maar wat, je kwam halverwege achter dat het niet over Mercurius.
Nee, echt nu net. Toen ik de titel ging zetten, dacht ik, kut, zo is het Venus.
Maakt niet uit, joh.
Ik zweer, we gingen deze aflevering...
Nee, maar het is wel een mooi boek, toch?
Het is een geweldig boek. Het is een fantastisch boek. En ik heb... Onderweg, ik liep hier naartoe, zat ik met alles van die aflevering. Dacht ik van, dit komt helemaal goed. Alleen ik wist zeg maar dat ik mijn aanrader had. Maar ik wist al, ik kon er maar geen lekkere volgorde krijgen hoe ik het moest gaan vertellen. En dat is dus ook absoluut weer niet gelukt.
Nee, je hebt het goed. Nou. Ja,
ik heb mijn best gedaan. Gaan lezen. Meer is het ook gewoon niet.
Zal ik de volgende doen?
Ja.
De jeugd van tegenwoordig kennen we allemaal. Die hebben recent een album uitgebracht. En die zijn toch al een jaar of, wat is het, 15 of 20 redelijk aan de weg aan het timmeren. Maar wat ik best knap vind, is het album heet Moderne Manieren, dat ze nu na al die tijd nog steeds met een album komen en dan best nog steeds hun eigen sound hebben en het toch een beetje hebben ontwikkeld en nog altijd een soort eiland zijn, toch? Dus bijna niks dat klinkt zoals de jeugd tegenwoordig. En dat blijven ze toch op wel een hele nice manier ontwikkelen. En ook op moderne manier staan toch wel een paar leuke liedjes. Ik heb er één in de lijst gezet, de Korpodcast 11e van de maand. Dat is
de Jackaman.
En er zitten sowieso de titels van de liedjes, vind ik al de moeite waard. De Jackaman is er één van. Housie Housie, Glijpanter, Dandy Boy, Moderno en Track and Trace. Dat zijn toch al titels waar je naar wil luisteren. Er staan gewoon best wel lekkere liedjes in. Zoals we van de jeugd gewend zijn. Dus gaat het luisteren.
Nets.
Mooi. Ja, ik ben rustig gebleven bij Fox aanrader, omdat ik eentje heb waarbij ik waarschijnlijk weer een hele natie achter me aan krijg met voorop met een hooivork Fokkert.
Ze is echt een trainer. Hij denkt dan zijn reactie uit. Nou,
precies. Nou ja, ik ga nou ook iets aanraden wat ik nog helemaal niet heb gezien. Wat kan niet, want die film die is as we speak wel uitgekomen, maar op het moment dat wij dit opnemen nog niet.
Killers of the Flower Moon.
Killers of the Flower Moon. Mijn favoriete, een van mijn favoriete regisseurs, Martin Scorsese, heeft een nieuwe film gemaakt met
DiCaprio.
En een van mijn favoriete acteurs.
Bill Clinton.
Dat zegt hij mooi. Hij is tijdreizend. Nee, Robert De Niro. En het gaat over...
De Niro.
Ja, het gaat over een strijd tussen de inheemse bevolking van Amerika en de kolonialisten, zeg maar. En
kolonialist? Ze zijn toch kolonisten?
Ja?
Ja.
Kolonialisten?
Ja. Maar ik veel te lang deze
ik heb geen recht van
spreken. Killers of the Flower Moon, ik zou hem gaan kijken, want ik heb de trailer gezien en die is al fantastisch, dus het kan niet misgaan.
Moeten wij dat dan allemaal accepteren, dit foto? Een film die nog niet gezien hebben, die nog uit moet komen, maar toch wordt het...
Van mij mag het deze week wel. Ik heb hem zelf ook al op de agenda staan. Okay, ik heb hem zelf...
Ja, je kan toch ook iets aanraden? Jij hebt wel een festival of iets aanraden waar je nog niet was geweest.
Waarvan ik wel wist dat het goed was.
Ja, ik weet ook hiervan.
Dan kan je niet, als je het niet hebt gezien, kan je het niet zeker weten.
Dus als je er nog niet bent geweest, kan je het wel weten. Maar...
Als er eerdere edities zijn geweest van hetzelfde festival,
laten we er een streep onder zetten.
Fair enough. Ja. Liedje om mij af te sluiten, Thomas. Ja.
Clowns to the left of me and jokers on the right. Steelers wheel, stuck in the middle of the wheel.
Netjes.
Dank voor het luisteren.
Groetjes.
Tabé.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. guess I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck.